Gemeente, een tijdje terug ben ik hier ook geweest en toen heb ik ook mogen preken uit dit Bijbelboek. Het was de voorafgaande hoofdstukken van dit gedeelte wat we nu met elkaar hebben gelezen. En dat is dan toch bijzonder dat we hier in dit hoofdstuk vanaf dat vierde vers dan mogen gaan zien dat dat woord waar het over gaat vanavond, maar dat dat woord toch zijn weg vindt door de maatschappij en door het land en door de wereld heen. En zo is onze preektekst het vijfde vers van hoofdstuk 8. En daar luidt Gods woord: en Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. We schrijven boven de preek het woord Gods in Samaria. Dat staat ook boven de meeste bijbeltjes over dit gedeelte. Het woord Gods in Samaria. En we hebben dan vier punten. Het eerste punt is het verstrooide woord. Dat vinden we in vers 4. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Het verstrooide woord en dan positief. En dan krijgen we als tweede punt het ontplooide woord. Ofwel het ontvouwde woord, het uitgelegde woord. Het woord wat zijn doel gaat krijgen. Dat lezen we als kern in vers 14. En daar staat: als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had. Dus het woord Gods is aangenomen, het ontplooide woord. En dan krijgen we het derde punt, dat is het berooide woord. Het berooide woord. Dat vinden we in vers 21. Berooid wil zeggen, dan hou je niks meer over, dan heeft het niets gedaan. Berooid, vers 21 bij Simon. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, met een kleine letter, want uw hart is niet recht voor God. Het berooide woord. En als laatste, het voltooide woord. Het woord is uitgegaan, het woord heeft zijn werking gedaan, het heeft wat betekend voor veel mensen in die stad in Samaria, en ook verderop door het hele land heen. In vers 25, daar lezen wij: zij dan nu, als zij het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, keerde weder. Dus gemeente, het verstrooide woord, het ontplooide woord, het berooide woord en het voltooide woord. Wat is het een voorrecht dat we vanavond bij elkaar mogen zijn, dat dat woord zijn uit mag gaan, dat er een mensje hier staat, dat vanmorgen hier iemand stond die ook dat woord mocht lezen, het woord mocht prediken met alle gebrek van onze kant, maar dat dat woord vanavond uit mag gaan en dat dat woord, als de Heere er de zegen aan geeft, als de Heere het bestuurt, dat dat woord zo moet gaan komen, vallen in het hart van een jongeling of van een oude grijsaard of van wie dan ook hier in ons midden of thuis met ons verbonden, maar dat het woord wat gaat doen. Dat het woord een kracht Gods is die in uw hart, in mijn hart, want dat geldt ook voor mij, dat het woord, dat ik de kracht daarvan mag krijgen, de vrijmoedigheid van mag krijgen, om het te mogen uitdelen van het goddelijke woord. Wat de Heere gegeven heeft in deze tijd van deze geschiedenis. En we zijn nu bezig met een inleiding. Dan gaan we zo verder met de tekst. Maar dat dat woord komt in welke fase van het leven ook, in welk tijdsbestek ook van onze geschiedenis, van de mensheid. Maar dat dat woord uitgaat. Gemeente, deze geschiedenis, toen dit plaatsvond in die stad in Samaria, toen was deze Bijbel, die was er nog niet. De boeken van Mozes, de geschriften van de profeten, die waren er wel. Maar het Nieuwe Testament staat hierin beschreven. En dat is nog niet zo heel erg oud, om het zo te zeggen. Maar toch was het woord er wel. Voordat de boeken van Mozes er waren, voordat de geschriften er waren, was het woord er al. Wie? En wat is het woord? Dat is God. Als de Heere zich openbaart aan Abraham,
in Ur der Chaldeeën. Het was er nog niets. Maar God zelf openbaarde zich aan een mens. En als dat gebeurt toen bij Abraham, of nu vanavond hier, als we in Gods huis mogen zijn, of we zitten misschien van de week in de auto en we luisteren dit af, en er mag een woordje bij zijn, dan spreekt de Heere door middel van zijn woord. En nu gaat het dus over dat woord. En wat is dat woord, laten we zeggen, aan verandering onderhevig door de tijd heen? Wat kunnen wij als mensen, als we even denken aan de geschiedenis waarin wij gesetteld zijn, om het zo te zeggen. Wij hebben de reformatie meegemaakt, ongeveer 5 eeuwen terug. Maar laten we zeggen, tot aan dat moment dat de reformatie er was, was de Rooms-Katholieke Kerk, en ook hier op Urk, wat een tijdje terug in Terdee stond, iemand had het uitgezocht, maar ook hier was het zeer sterk. Maar de Rooms-Katholieke Kerk, dat was de kerk, iedereen hoorde daarbij. Maar wat was bijvoorbeeld die Rooms-Katholieke Kerk, wat was dat een kerk in verval geworden door de werkheiligheid, dat wij alles zelf moesten doen. We konden betalen voor iemand die in het vagevuur zat en nog niet in de hemel of in de hel, maar die zat dan in een soort tussenstation. En dan kon er voor betaald worden en de kerk kreeg daar het geld voor. En dan was dan de uitspraak, u kent dat misschien nog wel, zoals het muntje in het kastje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Dus de werkheiligheid, die was ten voeten in die tijd actief. En dan zult u zeggen, ja, maar prediker, dat was gelukkig alleen maar in die tijd. In deze tijd is er eigenlijk geen sprake meer van werkheiligheid. Wij zijn mensen, wij weten hoe het moet. De reformatie heeft plaatsgevonden, wij weten hoe het moet. Maar gemeente, als er één ding heel duidelijk is, dan is dat woord Gods, dat moet telkens weer, moet dat, laten we zeggen, veranderd worden, gereformeerd worden om dat begrip te gebruiken. Dat het alleen maar gaat om en uit genade. Dat de Heere spreekt tot het hart van een mens. En of het nou is in de tijd van hier, van de geschiedenis, of in de tijd van Abraham, of in onze tijd. Maar de Heere werkt alleen maar door het wonder in het leven van mensen. En dat is genade. Alles is alleen maar een gave van boven van God. Het is alleen maar genade wat Hij geeft. En als het goed is, is heel die Bijbel, en toen de Bijbel er nog niet was, maar is dat het woord, het vlees geworden woord, Christus zelf, maar ook de Heere in het Oude Testament, maar dat is de kern van het woord, dat God omziet naar mensen die het totaal niet hebben verdiend. En u begrijpt wel, als wij op onze lauweren gaan rusten, als wij denken dat we zalig kunnen worden door het goede te doen, en of het nou heel zwaar is, heel wettisch is, of het is heel licht, en alles wat er tussenin zit, van welke stroming ook, maar als wij denken, wij moeten het doen, gemeente, dan weten we niet wat het is om door genade zalig te moeten gaan worden. En weet u, in die tijd van de reformatie daarvoor, voordat dat plaatsvond, toen waren er ook al verschillende stromingen aan de gang. Bijvoorbeeld in Hongarije. Daar had je Johannes Hus. Nu is Hongarije een land wat in de EU de stem verheft. Weet wel dat we de Bijbel, dat de norm moet zijn en niet de mens. En dan zie je dat daar die resten van vroeger, dat zie je bijvoorbeeld in zo'n land gewoon weer terugkomen. Maar dat was voor de reformatie, was dat ook al in, nou was die Johannes Hus, die sloeg eigenlijk ook al op datzelfde aanbeeld als Luther later zou gaan doen. En gemeente, wat is toen in die tijd, wat was dan eigenlijk, als we dat een parallel trekken met onze tijd, wat zien we dan veel overeenkomsten? De kerk was nog, als we er zo naar zouden kijken, het was wel heel wat, heel wat. Maar de kerk liet heel veel steken vallen. Wat mij trof, dat was dat bijvoorbeeld in de 14e eeuw was er een grote pest. Een pest die rondwaarde door Europa heen. En de geestelijken van de kerk in die tijd, die waren over het algemeen allemaal bang om naar de mensen te gaan die getroffen waren. En u begrijpt wel, goed voorbeeld doet goed volgen, maar dat is ook in het negatieve. Als ze zien dat degene die het woord verkondigt daar zelf niet naar leeft, dan heeft dat zijn uitwerking. Dat was één aspect. Een ander aspect is ook wat in de kerk in die tijd was, dat de geestelijken die konden het woord verklaren en die deden dat dan in het Latijn. Terwijl de mensen die in de kerk zaten, die konden vaak dat niet verstaan. Dus het ritueel dat men opkwam, dat was altijd al zo geweest, dat was, laten we zeggen, kerk zijn. En dat wil niet zeggen dat de Heer dan niet kon werken, dat deed de Heer toen ook. Ook al konden ze bij een spreken niet eens de inhoud verstaan. Maar de Heer kan spreken tot het hart van de mens ook op zo'n wijze dat wij denken, het is onmogelijk. Maar u begrijpt, dan krijgen we een tegenreactie, een reformatie met Luther, Calvijn, allerlei verschillende stromingen. En wat hebben we dan mogen ontvangen? Dat die vijf sola's in de reformatie, dat die heel belangrijk zijn geworden. En wat zijn dan die vijf sola's? Dat is dan alleen door het geloof, alleen door genade, alleen door het woord, alleen door Christus, alleen God. Soli Deo Gloria. En gemeente, wat laat dat zien? Om even een voorbeeld te geven van die reformatie, dat iedere keer weer dat woord, dat moet centraal komen te staan. En in die tijd was ook de opkomst van de boekdrukkunst. Om een letterlijk een voorbeeld te nemen dat het woord, de Bijbel, niemand had dat bij wijze van spreken in huis. Maar toen die Bijbel gedrukt werd in de taal van Nederland of in de taal van Duitsland of van welk land ook. En die boekdrukkunst die had de techniek om het boek te vermenigvuldigen, dat het woord zo overal langzaam binnenkwam. En de mensen konden het woord lezen. Gemeente, ondanks al die zaken is tot op de dag van vandaag de uitspraak die in de reformatie opgang heeft gedaan en die is nog steeds actueel. En wat is die uitspraak? Dat iedere keer weer de kerk gereformeerd moet worden. Het woord moet iedere keer weer centraal komen te staan. En dan zeggen ze dat in het Latijn. Ecclesia reformata, semper reformanda. De kerk moet telkens weer gereformeerd worden. En dat is eigenlijk de inleiding naar het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Dat het woord van God kwam in Samaria. Dat het woord van God kwam in Nederland. Maar dan op een wijze dat het woord gelezen kon gaan worden. Dat het woord gehoord werd. Maar dat vooral de grondtonen van dat woord, dat het alleen uit genade kan en moet, dat dat gehoord werd. En zo komen we bij het eerste punt. Het verstrooide woord. En dat zien wij in vers 4. En wat zien we dan in vers 4? Dan zien wij daar dat ze verstrooid zijn. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Gemeente, dit voorafgaande hoofdstuk, dan gaat het over Stefanus. En Stefanus is een man, een diaken, die behoorde bij de eerste christengemeente. En het was een man die zeer begenadigd was door de Heilige Geest. Hij werd met nog 6 anderen, werd hij verkozen uit de Grieks sprekenden. En als ik het goed heb, heb ik er ook bij u in de tijd over gesproken, dus dat kunnen we laten rusten. Maar het was iemand vol van genade, vol van de Heilige Geest. En weet u, een ander woord daarvoor is wat we in ons tekstvers wat daarna staat. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Of je nou vol bent van de Heilige Geest, of als je de Christus mag gaan prediken, het is hetzelfde. De Heere heeft gesproken in het hart, in het leven van Stefanus. Die man die mocht zich vrijmaken tegenover de godsdienst in die tijd. En hij heeft die redenvoering in dat voorafgaande hoofdstuk heeft hij gehouden. En hij heeft tegen die mensen gezegd, geen mannen, broeders, weet u nog? Ik ben gelijk met jullie, geen mannen, broeders. Maar jullie dwalen. Als je denkt, en hij sprak tot de godsdienst, hè? Hij sprak niet tot de wereld. Hij sprak tot godsdienst. Hij zegt, jullie dwalen als je denkt dat je de Heere God kunt vangen in een tempel, dat dat het belangrijkste is. En zo had hij nog een paar uitspraken die niet welgevallig waren voor de godsdienst in die dagen. En die mensen die probeerden hem aan alle kanten het leven moeilijk te maken, maar ze konden het niet winnen. Want de geest van de Heer was vaardig over Stefanus. En te lange leste wordt hij dan gebracht in hoofdstuk 7 voor de grote raad. En dan gaat hij zich vrijmaken. Dan zegt hij, geen mannen, broeders, weet u nog, wij zijn allemaal hetzelfde. We hebben dezelfde bakermat, om het zo te zeggen. We hebben dezelfde opvoeding gehad. Maar besef jullie wel dat wij schuldig staan aan de kruisiging van Christus. En dat de Heere niet woont in een tempel die Salomo gemaakt heeft, of dat de wet het belangrijkste is om die te houden. Maar dat het gaat dat die wet toegepast wordt aan uw hart. En dat Christus de vervulling is die gekomen is in deze wereld, om mensen die die wet niet kunnen houden, om die te gaan verlossen. Om de tempel waarvan Christus zei dat die afgebroken zou gaan worden. En dat vonden ze vreselijk om dat te horen. Maar dat Stefanus, toen hij dat uitgelegd heeft in die redevoering van hem, en dat hij dan op het eind van zijn redevoering komt, en dat hij zegt, ja, Salomo die bouwde wel die tempel, maar de Heere woont in de hemel. Dat is de troon. En de aarde, de schepping is de voetbank zijner voeten. God heeft een tempel niet nodig. God is schepper. En gemeente, als hij ziet hoe die mensen voor hem veranderen, dat hun aangezicht kwaad wordt, dan gaat hij niet meer spreken, gij mannen, broeders, gij vaders. Maar dan zegt hij, gij hardnekkigen, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders. Dan schreef hij tegen de mensen van de kerk. Broeders, om het zo te zeggen. Gij hardnekkigen. Johannes de Doper zegt het nog eerder. En dan zegt hij, gij adderen gebroedsels. Dus we zouden één moeten zijn in de kerk. Maar we zijn niet één. En als hij dat zegt, hè, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dan worden die mensen zo kwaad. En dan staat er, hun harten bersten. Ze worden zo kwaad. Ze pakken hem. En ze brengen hem naar buiten. En ze willen hem gaan stenigen. En ze gaan het ook doen. Ze doen de mantels uit. En die geven ze in bewaring bij een jongeling, Saulus genaamd, van Tarsen. Trouwens, dat is dat toch een bemoediging, hè? Je kunt nu hier als een vijand in de kerk zitten vanavond. Dat je denkt bij jezelf, man, praat maar door. Ik ga gewoon mijn eigen leven. Zoals die Saulus, die zat ook daar bij de mantels. En hij had er een behagen in dat die man gestenigd zou gaan worden. En de Heer heeft hem later gearresteerd op de weg naar Damascus. Zo kan het ook voor u zijn. Dat je denkt van, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. Ik ga keurig netjes, omdat het zo gebruikelijk is op Urk, ga ik naar de kerk. En verder doe ik gewoon mijn eigen ding. En laat ik alles lekker rusten. Maar gemeente, een geweldige bemoediging. Saulus zit hier op dit moment, past hij op de mantels. En ze hebben de handen vrij, letterlijk en figuurlijk. Ze pakken de stenen en ze gaan deze man gaan ze vol raken met stenen om hem te doden. Gemeente, als de Heere in uw leven is gekomen, als de Heere zich verbergt, dat zegt de psalmdichter, dan treft mij vrees en schrik. Maar als de Heere opening geeft, als de Heere geeft vrijmoedigheid om te spreken, dan zal Hij dat geven op de tijd dat je woorden krijgt om te spreken groot van Hem. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Vrees niet, ik ben met u. Tot aan het einde van de wereld, wat er ook gebeurt. En we kunnen denken van, het zal wel, maar je moet het zelf maar eens gaan meemaken in je leven als de Heere tot je heeft gesproken. En als de Heere zich verbergt en als je denkt van hoe zit het toch? Dat je aan alle kanten wordt je belaagd. Zoals hier deze Stefanus. Hij heeft een zeer korte tijd mocht hij rondgaan. De mensen zagen, deze man is vol van de Heilige Geest. En de stenen gaan door de lucht en ze willen hem doden, want wie op Christus gaat lijken, die wordt gehaat, die wordt gehaat. Die man moet eraan, die Jezus volgeling moet eraan. En wat gaat hij rijk op zijn meester, hè? Hij krijgt, op dat moment krijgt hij de gave van de Heere om te zeggen. Als hij de Christus ziet aan de rechterhand van zijn vader, staande ter bemoediging, voor zijn kind Stefanus, voor zijn kind Stefanus. Laat ik het gelijk eens toepassen, gemeente. Mag hier iemand zijn voor wie dat woord... En nu is het even negatieve betekenis, maar dat dat woord verstrooid was in uw leven, dat je dacht van, ja, ik ben er wel bij opgevoed, maar het zegt mij niet zoveel. Want ik moet door genade, door een wonder, moet ik zalig worden. En dat wil ik niet, dat wil niemand van ons. We kunnen heel erg godsdienstig zijn, maar niemand wil sterven aan zichzelf. Dat dat woord een kracht Gods wordt in uw en mijn leven, dat wil ik niet. En toch, als de Heere gaat werken, en misschien is het heel lang geleden, of misschien is het vanmorgen in de dienst bij een andere dominee, is het gebeurd dat u een woordje mocht horen, dat u mocht zien op iets schoons bij hem, maar dat u voelde uw eigen onwaardigheid, dat je zwart was van de zonden en misdaden, en dat dat niet bij elkaar kan, want dat werkt niet. Plus en minder kan niet bij elkaar. Dus dat moet veranderen. En gemeente, als de Heere begint in het leven van zijn kind, dan gaat hij door. Niet om ons, maar om hem. Wat hij gezegd heeft, wat hij beloofd heeft. De Heere gaat door. Stefanus, de Heere geeft je een geopende hemel. Je mag zien wie hij is. En op dat moment krijgt hij de liefde. Om dat kruis te dragen tot aan de laatste druppel. De stenen raken hem en hij bidt. Hij lijkt op zijn meester. Hij bidt voor de mensen die hem doden. Gemeente, de schrik zit erin. Stefanus is begraven. Hij is door zijn geliefde weggebracht naar het graf. En de schrik zit erin. Het woord wordt verstrooid naar de omgeving van Judea. En zo komt het woord door een andere diaken, Filippus, dat is de tweede. Komt het woord in Samaria. En Samaria, dat is een provincie, zou je kunnen zeggen, een gedeelte naast Judea, waar een soort mengeling volk woont tussen Joden aan de ene kant, maar ook heidenen aan de andere kant, en die wonen in dat gebied. En het is een gebied van mensen die tegen elkaar opstaan. Mensen die elkaar niet kunnen verdragen, de Joden van het tweestammenrijk en van Samaria. We weten het nog, in de tijd van de Heer Jezus, als hij rondtrok met zijn discipelen en ze moesten door Samaria gaan, dat op een gegeven moment wordt de Heer Jezus tegengestaan. En dan zeggen de twee discipelen tegen de meester, meester, zullen wij bidden dat er vuur komen vanuit de hemel en dat het valt op die steden hier in Samaria, dat het totaal verdolgen wordt. En dat gebeurt uiteraard niet. Maar om maar aan te geven hoe groot die vijandschap is tussen de Samaritaan en de Jood. En de Samaritaan trouwens, die lijkt heel veel op de Jood. Ze houden ook de wetten van Mozes. Ze zijn ook besneden. Alleen zij aanbidden en ze hebben de tempel op de berg Gerizim. En ze verwachten ook de Messias. Dus aan de ene kant zijn er veel overeenkomsten, maar er zijn ook veel verschillen. Maar dat woord, dat is verstrooid. En Filippus is gekomen in Samaria, in die stad. En die stad, dat is een stad, er wordt verder niet bij stilgestaan welke stad dat is. Er zijn verschillende verklaringen voor, maar laten we het maar houden gewoon voor een stad. En dan komt Filippus in die stad, hij heeft meegemaakt het grote voorrecht dat hij heeft mogen zien hoe, en dat zeg ik, hè, tussen aanhalingstekens voorrecht, want het is natuurlijk aangrijpend als je ziet dat een broeder moet sterven, de eerste martelaar. Trouwens, ik zie je kinderen zitten. Kinderen, de eerste martelaar in de Bijbel, daar wordt van gezegd dat dat Stefanus is. Maar wie is nou in de Bijbel al een martelaar, helemaal in het begin van de Bijbel? Dan moet je vanavond maar eens tegen je ouders zeggen wie dat is. Een martelaar, die moest sterven omdat hij een volgeling was van de Heere God. Maar van deze Stefanus zeggen wij dat hij de eerste martelaar is en dat hij gedood is omdat hij een volgeling is van Jezus Christus. Maar gemeente, dan zien wij in de versen 5 tot en met 17, zien wij hoe dat woord van de Heere komt in die stad in Samaria. En Filippus die komt daar en die spreekt daar tot de mensen, hij predikt daar. En wat predikt hij? Hij predikt het leven, het sterven, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest van Christus. Alles wat de Heer Jezus Christus beloofd heeft, dan mag deze Filippus, dan mag hij doorgeven aan de ene kant als een getuige en aan de andere kant als iemand die het zelf heeft beleefd, ontvangen. In zijn hart, in zijn binnenste. Hij zelf heeft mogen ontvangen de vergeving van zonden en schuld. Hij heeft ontvangen de gave van de Heilige Geest. In deze tijd was dat heel sterk, dat de mensen kregen nog een soort nadere weldaad, om het zo te zeggen, dat die Heilige Geest, die werd ook zo toegepast, dat ze gaven kregen om wonderen te doen, om tekenen te doen. In onze tijd is dat niet meer zo. Althans niet in die mate zoals dat hier gebeurt. Ook vandaag de dag gebeuren er nog steeds wonderen. Als vanavond, hier, we zitten hier met veel mensen in de kerk of thuis. Maar de Heer zegt het, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, dan zal ik zelf zijn. De geest van de Heer, de reine geest, als hij in ons midden is, dan kunnen er grote wonderen gebeuren. Dat u vanavond van dood levend gemaakt wordt. Of dat u vertroosting mag ontvangen voor uw ziel. Wat de Heer heeft gezegd in het verleden. Wat hij gesproken heeft. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot 2 maal toe heb ik het gehoord. Gemeente, als de Heer gaat spreken in uw hart, in uw leven. Dan is dat de geest. De geest. Dus de geest werkt ook vandaag. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. Wat ik nou vertel is echt gebeurd. Dinsdag, en dit is trouwens ook echt gebeurd, waar we het allemaal over hebben, is allemaal echt gebeurd. Maar dinsdag voor een week terug moest ik in het Isala ziekenhuis zijn, een paar mensen bezoeken, zoals dat gebruikelijk is op dinsdag dat ik dat doe. En toen kwam ik bij de balie van het ziekenhuis en toen vroeg ik of ik de mensen kon bezoeken, want ik moest van een paar mensen weten welke, waar ze lagen. Maar die mevrouw deed gelijk al moeilijk bij de balie. Ze zei, nee, zegt ze, dat kan echt niet, u kunt echt niet bezoeken. Dus ik zeg, nou, ik zeg, niet erg vind ik, zeg, probeer ik het toch. Ik zeg, dan ga ik wel even naar de afdeling en dan kijk ik of het gelegen komt. Nou ja, dat vond ze goed, dus ik. Want ze zegt, ja, er is een nieuwe regel, alleen 's avonds tussen 6 en 8. En er mogen maar per familie 2 mensen komen. En 1 van die 2 bent u dan, dus dan moet u afstemmen met de familie. Dus naar die afdeling gegaan, maar dat deden ze nog moeilijker. En ik zag al dat het heel, dat ze onder spanning liepen. Ik denk, ik ga weer weg. Maar gemeente, hoe de Heere dingen bestuurt, hoe de Heere dingen leidt. Want toen dacht ik bij mezelf, dan ga ik woensdagavond tussen 6 en 8. Dus ik had even de mensen gebeld of dat gelegen kwam. Kwam gelegen, woensdagavond tussen 6 en 8 zou ik 3 mensen bezoeken. Maar die ene mevrouw die ik zou bezoeken, die had ik dus al eerder bezocht en die zat bij mijn spreek op de 6e etage op die en die afdeling en die kamer. En daar was ze iedere keer. Maar op woensdagavond kwam ik als laatste op die kamer en ik loop naar die hoek toe, dat was een kamer van 4. En er waren 2 bedden bij mijn spreek bezet en 2 waren er leeg. Maar in plaats van dat die mevrouw daar in dat bed ligt, zat daar een man die ik ook ken. Maar niet van die gemeente. Waar ik dan werkzaam ben. En die man die ziet mij en ik zie die man. Want ik ben een keer in het verleden jaren terug bij die man geweest. Want die man die getuigde ook altijd, die sprak van de Heere. Maar hij was er nooit een avondmaal geweest, wist ik niet, maar dat zei hij in het gesprek later. En die man die ziet mij en die zegt, Roos, hij zegt dat jij hier bent. Als ik nou iemand had verwacht, jou niet. Ik zeg tegen die man, ik zeg, u ook niet. Hij zegt, maar kom je van mij? Ik zeg, nee, ik kom niet voor u, maar ik kom voor iemand anders die hier op die plaats zit waar u nou, daar kwam ik voor. Ja, zegt hij, ik ben hier vandaag gekomen, zegt hij. Hij zegt, ik moet naar, want het was bijna acht uur. Ik zei, ik moet naar die mevrouw. Ik zei, maar ik merkte dat hij graag wou praten. Ik denk, ik kom zo terug. Dus ik, en weet u, echt waar, die vrouw was dus van de ene kamer gewoon de gang oversteken op de andere kamer tegenover. Daar lag ze. Dus ik ben bij die mevrouw geweest. En daarna ging ik weer naar hem toe. Toen zat hij in die stoel. En zijn dochter was er ondertussen ook bij. Hij zei, Roos, zegt hij, moet je luisteren, zegt hij. Hij zei, ik moet eigenlijk ben ik er niet meer. Een man van 85, een flinke man. Hij zei, eigenlijk ben ik er niet meer. Eigenlijk ben ik gestorven. Hij zei, ik heb COVID gekregen en ik wist het. Want ik dacht dat hij namelijk ergens, want hij zit bij ons in de gemeente. Hij zegt, maar ik heb corona gekregen. En het ziekenhuis gebeld. En toen ze hoorden wat de waardes waren, toen was hij te slecht voor het ziekenhuis. Dat kan ook, had ik er nooit van gehoord, maar te slecht voor het ziekenhuis. En toen is die man door zijn kinderen verzorgd, 24 uur, dat heeft een week geduurd, heeft hij op het randje van de dood gelegen. En hij is wonderwel, is hij er weer bovenuit gekomen. Nu ben ik vergeten om te vragen waarom hij nou eigenlijk in het ziekenhuis was. Maar gemeente, toen kwam het. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt aan Roos, hij zegt, nu is de Heere overgekomen. Ik ben bij Golgotha geweest. Ik ben gestorven aan mezelf. En hij heeft mij opgezocht. Hij heeft mij verlost. Hij heeft mij gered. En hij zegt, God is zo goed. Hij is zo goed. Die geest van de Heere, die heeft mij zoveel gegeven. Hij zegt, en dan hoop ik zo, zegt hij, hè, dat ik weer thuis mag komen. En dan hoop ik zo dat ik naar de kerk mag gaan, dat het avondmaal er mag zijn. Hij zegt, dan hoop ik voor het eerst van mijn leven aan te gaan aan het avondmaal. Nou gemeente, het was balsem voor de ziel. Grote bemoediging. Grote bemoediging. Ook al ben je 85 jaar. 85 jaar. Op die Pinksterdag, als de apostelen spreken, aan de ene kant het oordeel, en aan de andere kant de verlossing die te vinden is bij Jezus Christus, die gekruisigd is. Als ze dat gaan zeggen, dan is er een volk dat zegt, ze zijn vol zoete wijn, ze zijn vol zoete wijn. Nou, ik dacht tijdens het gesprek, die man was zo vol, zo vol. Er staat tegenover dat bed die twee mensen, ik dacht dat kerkmensen waren, maar dat bleek later niet zo, want ik vroeg tegen aan hem, ik zeg, zullen we met elkaar bidden? En we zullen met elkaar een stukje lezen. En dat wilden die mensen absoluut niet. Maar terwijl die man aan het getuigen was, waren die mensen, gingen ze gewoon door met praten, terwijl ze het hoorden. Kun je zien, hè? Dus als de geest, als die reine geest, als die in je hart komt, de Heilige Geest, als die in je hart komt, dan gebeuren de wonderen. Maar als je verstokt bent, en dan gaan we zo op door op deze geschiedenis, als je verstokt wordt, als je verstokt bent, en die onreine geest is in jou de baas, om het zo te zeggen, en je hebt nog nooit hem nodig gehad, Jezus Christus, in zijn borgtochtelijk werk, als je dat nog nooit nodig hebt gehad, dan kun je heel wat lijken, heel wat zijn, maar dan is het allemaal mens, 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 mens. En er is er niets van hem. Helemaal niets, helemaal niets. En gemeente, toen heb ik met die man gelezen, ik zeg tegen hem, ik zeg, u mag het zeggen wat we gaan lezen. Hij zegt, nou, zegt hij, gaan we lezen, zegt hij, Psalm 131. Want God is goed, dat is die psalm die iedere keer klinkt, want zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. En iedere keer, als dat gezegd werd, dan zei hij, ja, dat is zo. Want zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. Ja, dat is zo. Gemeente, als die geest vader gaat worden, welke leeftijd je ook hebt, dan kun je niet meer zwijgen. Ook al zit, want dat hoorde ik, die avond ervoor was het Nederlands elftal, was aan het voetballen. Er zijn al die televisies op die afdeling. Dus bij spreken, ook dinsdagavond was geweest, dat het niet eens gekund. En ineens kunnen spreken. Dat moest zo zijn. Woensdagavond sprak de Heere wonderlijk, wonderlijk. En gemeente, dat wil ik gewoon doorgeven. Dat vandaag de dag, dat God nog steeds in leven is. Dat die mensen, of je nou 85 bent, of je bent een klein kind, maakt niet uit. Maar dat de Heere spreekt, dat Hij het doet. Door het onmogelijke heen. Hij was gestorven, maar Hij mocht nog blijven leven. Gemeente, wat is dat een geweldig voorrecht dat dat woord, dat het doorgegeven mag worden, dat het woord ontplooid gaat worden, dat Filippus mag gaan spreken, hetzelfde wat deze man deed, zes hoog in het ziekenhuis. En hij sprak niet van zichzelf, maar hij sprak groot van hem. En Filippus doet dat hetzelfde, hij spreekt groot van de Heere, van wat Christus heeft gedaan. En de mensen van die stad, die mensen, dat zijn mensen die hebben meegemaakt, en daar kom ik zo op, maar die hebben meegemaakt, die dagen eraan voorafgaand en de maanden eraan voorafgaand, dat er een man door die stad ging, die had ook de gave van het woord. Ze noemden hem een kracht Gods. Die was ook bezet van een geest. Maar niet van een reine geest, niet van de Heilige Geest. Maar hij was bezet door een onreine geest, occult, duivels. Simon, de tovenaar. En deze Simon de tovenaar, die heeft de mensen verrukt van zinnen. Hij is iets groots. En als dan deze Filippus komt, als hij spreekt over wie Christus is, dan mag op dat moment dat Christus, dat God sterker is dan al het kwaad. Want, wat lezen wij in die geschiedenis? De mensen gingen naar hem toe. In vers 5, van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem. En velen geraakten en kreupelen werden genezen. Gemeente, het woord had zijn uitwerking. En Lucas, de schrijver van dit Bijbelboek, Handelingen, van hem wordt gezegd dat hij een arts is, een dokter is. En hij beschrijft het onderscheidelijk. Twee soorten wonderen tekenen, mensen die lichamelijk ziek zijn en mensen die geestelijk ziek zijn. En allebei de ziekten, en dat kan ook in onze tijd, dan zien wij iemand die lichamelijk lijdt, dat het voor ons makkelijker te begrijpen is als iemand die geestelijk lijdt. Maar ze werden allebei, werden ze door een teken, door een wonder, door de kracht Gods, werden deze mensen, werden ze genezen. En weet u, gemeente, als hier nou dat zou plaatsvinden vanavond in deze gemeente, zoals er ook geweest is vroeger. Je hebt de Nijkerkse beroerten gehad. Dat was een opwekking. Mensen kwamen tot geloof. Meerdere mensen tegelijk. Maar stel je voor dat het hier nou mag zijn. Dat er verschillende mensen tot geloof mogen gaan komen. Die daar ook mogen van getuigen. En als het kon, heel de gemeente, dan wordt hier een vreugde gevonden in uw plaats. Die de ware vreugde is, een blijdschap is die alle verstand te boven gaat. En dat is ook hier in deze stad. En er werd een grote blijdschap in die stad. En gemeente, als wij deze woorden zo met elkaar lezen, dat dat woord, dat ontplooide woord, dat dat zijn uitwerking heeft, dan gaan we zo verder met het volgende punt. Maar laten we eerst met elkaar gaan zingen van Psalm 121 en daarvan het eerste vers. Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht en wat er verder volgt. 121 vers 1. Gemeente, dat woord dat is uitgegaan, dat is ontplooid. En het heeft zijn uitwerking gehad zelfs dat Simon de tovenaar, die occulte man, dat die man een volgeling mag geworden zijn van Jezus Christus. God is sterker dan de duivel. Hier in deze geschiedenis zien wij het bewijs ervan. Simon de tovenaar moet buigen. En hij doet het met heel zijn hebben en houden, om het zo te zeggen. Als wij het zouden hebben meegemaakt, gemeente, dan zouden wij ontsteld staan dat zo iemand een volgeling is geworden van Jezus Christus. Want hij is gedoopt. Hij heeft het teken en zegel ontvangen van de doop. Het sacrament heeft hij ontvangen. Simon mag er ook bij horen. Maar nu gaat het over zijn en schijn. Ben je nou waarlijk op goede gronden een kind van de Heere? Zijn je zonden vergeven? Of is dat niet zo? Denk je dat het goed zit en duw je dat stemmetje weg die zegt, ja, maar is dat wel zo? Weet je waarlijk van dat grote wonder in je leven, dat je van dood levend gemaakt bent? Gemeente, als dat gebeurt, als u dat overkomt in uw leven, dan weet u het. Gezien hier in een hoek. Ik heb het al vaker gezegd hier, het is maatwerk wat de Heere doet. Bij de een zus, bij de ander zo. Maar die oude mens gaat eraan. Simon, als hij waarlijk een kind van de Heere zou zijn, dan zou hij laten zien aan zijn manier van doen, aan zijn praten, aan zijn daad, aan de tekenen die hij doet, dat hij een volgeling is geworden van koning Jezus. Maar wat blijkt, gemeente? Want u moet zich voorstellen, in Samaria is dat woord aangenomen. Er wordt zelfs gezegd door de mensen die dat verder hebben onderzocht, dat de hoeveelheid mensen die in Samaria het woord aannamen, dat er meer was als in Jeruzalem. Dus dat is wat geweest. In Samaria is het woord aangenomen. Maar wat gebeurt er op dat moment? Als dat, laten we zeggen, bekend wordt in Jeruzalem, dat in Samaria het woord Gods is aangenomen, dan wordt daar besloten in Jeruzalem, waar de apostelen zijn, dan wordt er besloten om twee mensen, de belangrijkste, dat is Petrus en Johannes, om die te sturen naar die stad in Samaria, om de handen op te leggen, om de Heilige Geest te geven. Want Filippus kon dat blijkbaar niet. Dus als die twee mannen daar komen in die stad van Samaria, en ze komen daar bij die mensen die gedoopt zijn in de naam van Jezus Christus, en dan heb je ook, als het goed mag zijn, de Heilige Geest ontvangen, want dat mogen we toch geloven, dan wordt daar nog, terwijl Simon de tovenaar daar aan de zijkant staat, en al die tijd, kijk maar in dat vers wat er staat, al die tijd is hij ontzet vanwege wat hier gebeurt. Dit is een kracht, dit is een macht, dat zijn occulte machten er in het niet bij zinken. En dan ziet hij hoe daar ineens Petrus de handen oplegt bij een mens. En blijkbaar gebeurt er wat. Want die mens, die wordt, weet u nog, die man in het ziekenhuis, vol van zoete wijn. De wereld zegt vol van zoete wijn. Je wordt blij. Je wordt verheugd. Je krijgt toekomst. Je mag weten dat hij van jou af weet, zo'n mens als ik ben, dat God de Allerhoogste, dat hij afweet van zo'n schepsel, die iedere keer weer wegloopt van de Heer, iedere keer weer zijn eigen gang gaat. En die iedere keer weer door de Heer teruggeroepen wordt, Adam, Eva, waar zijt gij? Gemeente, wij gaan nooit naar de Heer, maar de Heer komt en vindt ons. Zelfs al zit je op een schip hier midden op de Noordzee, denk maar aan Jona, waar die man zit. Maar de Heere vindt hem. Daar kan het beste kompas, of welke middelen wij als mensen ook hebben in onze tijd, kan daar niet tegen op. Je kunt je verstoppen, maar de Heere vindt zijn kind, vindt zijn volk. En zij zullen komen. Dat is vanavond de troost. Ze zullen komen. Want het woord Gods, dat komt. Het was verstrooid, weet u nog? Maar dat woord gaat komen daar. Dat woord wordt ontplooid. Wordt uitgelegd. Dat woord gaat doel treffen in die harten. Die mensen worden gedoopt. En die Simon, Die hoort er ook bij, dat denkt iedereen, die hoort er ook bij. En die ziet dat aan en die denkt, wat gebeurt hier? Die man die krijgt de handen opgelegd en die man die wordt vol van de Heilige Geest. Die man is blijkbaar aan het veranderen, die dat ontvangt, of die vrouw die dat ontvangt, die verandert. En met dat hij dat ziet, zegt hij tegen die discipel, tegen die apostel, hij zegt, geef mij ook die macht. Ik heb er veel geld voor over. En gemeente, met die ene actie laat hij zien dat hij totaal niks begrijpt van het Koninkrijk van God. Weet u wie in het Koninkrijk van God binnenkomen? Dat zijn mensen die niets hebben. Niets hebben. Het kunnen trouwens de rijkste mensen zijn op deze wereld. Maar die hebben in hun beleving niets, niets, niets. Die mensen komen straks bij hem. In die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Die mensen, als ze nu getroffen worden door het virus en ze komen in het ziekenhuis of thuis en we zullen afscheid moeten nemen. Maar die mensen komen bij hun Vader in de hemel. Die op goede gronden mogen weten dat hun zonden weggeworpen zijn in die zee van eeuwige vergetelheid. En gemeente, deze Simon laat merken dat dat woord berooid is, berooid. Het was maar een woord, het was maar een woord. En gemeente, wat is dat aangrijpend, wat is dat aangrijpend. Hooglied, die schrijft daarover in vers 18 en 19. Die schrijft daarover, vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, zou men hem ten enenmale verachten. Dat is Simon. Gemeente, het grote verschil tussen een kind van God en iemand die lijkt daarop, dat is dat de liefde niet ontvangen is. Wat net Hooglied in die tekst beschrijft, maar wat ook de uitwerking is in het leven van deze man. Het is niet alleen van deze man, maar het is ook bijvoorbeeld Judas. Want wat zegt bijvoorbeeld de Nederlandse geloofsbelijdenis over deze twee mensen, over dit gebeuren? Ze hebben alle twee het sacrament ontvangen. De een het sacrament van het heilige avondmaal met Jezus Christus zelf. Het woord. Het vlees geworden woord. En de ander het sacrament van de doop. En wat zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis daarover? Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaken samengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Gelijk als Judas en Simon, de tovenaar, ze ontvingen beiden het sacrament, maar zij ontvingen niet Jezus Christus. En gemeente, dat is wat. Dan heb je bij een spreker het teken ontvangen. Dan heb je de gemeenschap gevierd. Maar ik ken u niet. Ga weg van mij. Ach gemeente, wat is dat dan toch voor een ieder van ons aangrijpend om deze geschiedenis te horen. Dat woord dat is uitgegaan. Het was verstrooid. Maar het was zo verstrooid in positieve zin dat het moest komen in die stad van Samaria. En duizenden mensen zijn dat tot geloof gekomen. Duizenden mensen zijn gedoopt. Het woord dat is ontplooid, heeft zijn kracht, zijn uitwerking gekregen. Maar dat woord heeft ook, net als het zaad dat valt op aarde, dat het geen wortel kan schieten. Maar dat woord dat was ook berooid. Het heeft geen kracht gedaan. Het mocht geen kracht doen in het hart van deze Simon de tovenaar. Nu is de vraag voor u en voor mij, hoe is het nu met u, hoe is het nu met mij? Kent u van die sprake van dat woord, dat het woord ook in uw leven geklonken heeft en geklonken is? Weet u af dat u mocht gaan zien de schoonheid, de heerlijkheid die te vinden is bij hem? En dat die smeekbede er is of de Heere dat wil toepassen aan uw hart en uw leven. En Heere en gemeente, als de Heere dat woord laat uitgaan, dan kan het ledig terugkeren Maar het is uitgegaan. Het is uitgegaan. Weet u, gemeente, wat het grote verschil is tussen een mens die het woord heeft gehoord en dat het bij wijze van spreken het doel treft en iemand die het woord hoort. En wat ook Simon zegt in vers, lees maar mee wat er staat in vers 24, want in die voorafgaande versen, hè, dan zegt Petrus, die zegt dan tegen Simon, bekeer u in vers 22, bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging, uw harten vergeven zou worden. Dus Petrus die roept hem op om zich te bekeren. En weet je wat bekering is? Dat is dat je verootmoedigt voor de Heere en dat je vraagt aan de Heere of hij de zonde wil vergeven. En gemeente, dan is er blijkbaar in het hart, in het leven van zo'n mens, wat hier bij deze Simon is, dat er zo'n bittere gal, een samenknoping van ongerechtigheid is, dat hij dan zegt in vers 24, bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Het is net als met de farao, die ook vraagt aan Mozes of hij wil bidden, terwijl hij ziet wat er allemaal gebeurt, al die plagen die plaatsvinden. Gemeente, de toepassing naar u en naar mij toe is, als u vanavond aangesproken bent, dat u gaat beseffen dat het woord, u hebt het al jaren misschien gehoord, of als we nog jong zijn, nog niet zo heel veel jaren, maar misschien in je beleving al heel, heel lang al het woord te hebben gehoord, maar als dat woord nooit een kracht Gods is geworden in uw leven, dan bid ik u of u de oproep van Petrus, dat u zich bekeert. En wat is bekering? Verootmoediging. Verootmoediging. Op de knieën gaan, als u dat kunt. En vragen aan de Heere of hij u wil aanzien in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Of hij u de zonde wil vergeven. En gemeente, het begint met belijdenis van zonde en schuld. En het ook na ontvangen genade, dan eindigt het er ook mee. Maar alles wat dan komt, en dat zegt ook Petrus dan in dat vers, dan zegt hij, misschien, of de Heere hem dan dat wil gaan vergeven. En gemeente, wat is dat dan aangrijpend? Aangrijpend dat dan deze man op die woorden totaal geen acht geeft. En dat hij verder gaat op de weg van de mens van nature. Ten slotte, de preek is gehouden, het woord is uitgegaan. Het woord is uitgegaan in Samaria. Er zijn wonderen gebeurd. Bent u jaloers geworden op die mensen uit Samaria? Bent u jaloers geworden op die man op de zesde etage van het ziekenhuis in Zwolle? Of zegt u, ik ben blij dat ik er niet was. Ik ben blij dat ik de gezondheid heb. Maar gemeente, u kunt het zich niet voorstellen. En ik ook niet, toen ik het nog niet wist. Maar als de kracht Gods, als die gaat komen in uw leven, en u mag dat ten deel vallen, u mag dat ontvangen, dan zegt degene in de Bijbel, het was goed om verdrukt te zijn geweest. Dan moet je nou meemaken om te gaan zien, om te gaan verstaan de schoonheid die bij hem te krijgen is. En als u zegt, ja maar prediker, dat is toch een onmogelijke zaak. Het moest je toch gegeven worden. Gelukkig. Het moet ons gegeven worden. Maar als u nou jaloers bent op deze mensen, dat volk in die stad van Samaria, als u jaloers bent in onze tijd op het kind van God die daarvan mag getuigen van de hoop die in hem is, dan geloof ik vast en zeker dat je het ook gaat krijgen. Het is bij mezelf gebeurd dat ik ook jaloers was op mensen die dat mochten kennen. En er waren mensen die hadden alles wat hun hartje begeerde, maar ze waren zo onrustig. En degene die de Heere mocht kennen, die hadden bij tijd en wijde, ook niet altijd hoor, maar bij tijd en wijde hadden ze een rust die alle verstand te boven gaat. Dat woord, dat was voltooid in hun hart, in hun leven. Die mensen gingen het land door. Toen, ze gingen de stad uit, ze gingen weer terug naar Jeruzalem, onderwijl gingen ze allerlei vlekken en plaatsen aan en ze spraken groot van de Heere. En gemeente, dat gebeurt ook vandaag de dag. Als de Heere gaat komen in uw leven, word je allemaal En zoutend zout op de plaats waar de Heer je gesteld heeft, dan ga je groot spreken van hem. En wie het moet horen, die gaat het horen. Waarom? Het woord komt, doet kracht, tot in der eeuwigheid. Amen.